Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Vandaag zijn wij in de studio en hebben wij een heerlijke, enthousiaste, intuïtieve en open-minded vrouw te gast, Linda Schra. Zij heeft een grote liefde, drive en power voor alles wat rondom de zwangerschap en bevalling gebeurt. Zij ging haar droom achterna en zij is doula geworden. Zij hoopt hiermee zwangere stellen te inspireren, te empoweren, om te bevallen op een manier die bij hun past. En afgelopen december werd zij zelf moeder van zoontje Jip. Wij gaan met haar in gesprek over haar bevalling, haar missie en waar haar enthousiasme vandaan komt. Nou, welkom Linda.
Dankjewel.
Wat ontzettend leuk dat je er bent.
Dat vind ik ook. Ik heb er heel veel zin in.
Leuk.
Ja.
Nou, wij hebben elkaar ontmoet op de verdiepingsdagen bij Anna Verwaal. Voor de luisteraars, Anna is een specialist op het gebied van geboortebegeleiding. Jij was daar aanwezig vanuit jouw rol als doula.
Ja.
Nou, wij vanuit de rol als therapeut. En eigenlijk hebben we allemaal dezelfde missie. We willen vrouwen en moeders bekrachtigen in het transformatieproces van het moederschap. En jij vertelde eigenlijk heel mooi hoe je ouders begeleidt als doula bij de zwangerschap en bij de bevallingen. Maar ook dat jij een aantal zwangerschappen hebt verloren.
Ja, klopt.
En nu ook wel moeder bent van zoontje Jip.
Ja.
En dat een bevalling echt magisch was.
Ja, absoluut. Heel gaaf was die.
Nou, dat gaan we allemaal bespreken in deze podcast. Allemaal mooie onderwerpen om over te hebben. En het is wel leuk als jij eerst zelf wat vertelt over jouw verhaal of over jouzelf.
Ja. Nou ja, ik ben dus Linda en ik ben nu denk ongeveer 3 jaar doula. En dat is een ongelofelijk cadeau om te doen. Het is heel bijzonder om ouders in zo'n bijzondere tijd van hun leven, hè, dat ze in verwachting zijn en geboorte gaan geven aan hun kindje, om daar onderdeel van te mogen zijn. En wat ik doe is dat ik ouders begeleid in het eigenlijk tijdens de zwangerschap al en echt in de voorbereiding op de bevalling. En daar zit een praktisch stuk in, maar vooral ook heel erg over hoe je erin staat, hoe kijk je naar je bevalling. Ook een stukje hoe is je eigen geboorte geweest, neem ik daarin mee, zowel van de vrouw als van haar partner. En het is eigenlijk het heel erg verbinden ook, van het verbinden met je kindje. En hoe kan je er nou voor zorgen dat jij zo ontspannen mogelijk bent tijdens je zwangerschap en tijdens je bevalling? En daar bereid ik dat eigenlijk helemaal met ze voor in meerdere gesprekken. Dat kan in een cursus. Ik ben soms ook bij de bevalling aanwezig. Dat verschilt per keer. Maar dat is eigenlijk altijd het grootste cadeau. Dat is voor mij een beetje de kers op de taart. Als je dan de hele voorbereiding hebt gehad en je mag dan vervolgens ook nog bij dat moment aanwezig zijn. Ja, dat is echt.
Dat is
voor
mooi.
Mij echt een cadeau. Ja, ja. Is heel bijzonder.
Leuk.
Ja, heel leuk.
Hey, nou, onze eerste vraag aan iedereen is eigenlijk: op welk moment wist jij dat je moeder wilde worden?
Oh, dat is een hele goeie. Ja, ik heb heel lang gedacht dat ik moeder wilde worden. En toen heb ik vervolgens eigenlijk een hele periode gehad dat ik daar heel erg aan twijfelde. En zelfs ook wel het gevoel had dat ik dat niet zou willen. En dat had heel erg te maken met dat ik zelf toen in een lastig stuk zat. En daar heb ik best wel mee geworsteld. En toen dacht ik, ga ik dan nu... wil ik dat? Hè? Ik heb een heel proces gehad en dan ga ik dan... Ik heb heel veel gezorgd in mijn leven en dan ga ik weer zorgen. En wil ik dat? Of wil ik gewoon vooral heel erg genieten en andere leuke dingen doen? En toen heb ik gewoon het opengelaten. Toen dacht ik, weet je, ik kijk wel wat er gebeurt en ik kijk wel wat er ontstaat. En toen ben ik na mijn eigen proces, zeg maar, dat ik dat had doorgeworsteld... ben ik gewoon heel erg gaan genieten en veel leuke dingen gedaan. Heel veel gereisd. Was echt fantastisch. Veel mooie plekken van de wereld gezien. Ja, en toen ontstond op een gegeven moment vanzelf het gevoel van... ik wil heel graag toch een kindje. Dus dat, en wanneer dat precies allemaal is geweest, dat weet ik niet eens meer. Nee. Maar het ging eerst van wel naar toen, ik weet het niet zo goed. En toen, ik denk het niet. En toen, ik wil het wel. En nu is Jip er. Dus
Ja,
heel
mooi.
Fijn, ja, ja. Absoluut.
Hey, en jouw bedrijf? Want je bent nu sinds 3 jaar doula.
Ja.
En ja, wanneer wist je dat je dat wilde worden? Want het is een vrij nieuw beroep.
Ja, klopt. Nou, ik heb altijd verloskundige willen worden. En dat daar heb ik nooit iets mee gedaan. Ik weet dat mijn jongste zusje is 8 jaar jonger dan mij. Dus dat heb ik heel bewust meegemaakt. Dat mijn moeder zwanger was van haar. En ik weet nog dat ik vol trots op school kwam met plaatjes. En dat alles ging delen over de zwangerschap in de klas en met de juf. Dus ik denk dat daar toen misschien al wel iets is ontstaan. Ja, en toen van ja, ik wil eigenlijk wel verloskundige worden. Maar ik had niet de goede vooropleiding. En ik had de MAVO gedaan. Dan moest ik ook nog op HAVO-niveau een aantal vakken doen. En dat zag ik toen niet heel erg zitten. En eigenlijk waren er steeds weer redenen om het maar niet te doen. Maar die kriebel bleef steeds maar terugkomen. En dan ging ik naar de open dag van de verloskundeopleiding. En dacht ik, oké, ja, dit is toch wel heel tof. Nou ja, en uiteindelijk werd het weer niet. Tot, ik denk nu zo'n 6, 7 jaar geleden, denk ik. Een vriendin van ons had een doula bij haar bevalling. En zij vertelde daarover dat zij dus een doula hadden gekozen. En nou ja, tijdens dat gesprek begon het te kriebelen in mijn buik. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Dit is nog 10 keer toffer dan verloskundige zijn.
Ja.
Omdat een doula natuurlijk veel meer op emotioneel vlak ondersteunt. En het fysieke stuk. En er gewoon ook al die tijd kan zijn. En een verloskundige is natuurlijk vooral ook heel medisch bezig. En een enorme verantwoordelijkheid. En toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel fijn om meer op het gevoelstukje bezig te gaan. En met mijn achtergrond als hulpverlener, ik ben 15 jaar hulpverlener geweest in de vrouwenopvang. Dus heel veel vrouwenwerk ook gedaan.
Ja.
Paste dat eigenlijk gewoon. Eigenlijk viel het gewoon allemaal op zijn plek. En toen dacht ik, ja, dit is het. En nou ja, gevoeld wanneer dan het juiste moment was. Want het was niet meteen. Ik heb het toen geloof ik nog 1 jaar of 1,5 of zo uitgesteld. En toen op een gegeven moment wist ik van, nou, nu is het moment. En gestart. En nu... Nou ja, ben ik het.
Ja,
doe
mooi.
Ik het. Ja.
Ja, leuk.
Ja.
En op welke manier begeleid jij vrouwen of stellen?
Ja, dat is een beetje verschillend waar ze voor kiezen. Ze kunnen gewoon alleen voor een cursus kiezen. Dus dan is het... meestal doe ik dat thuis bij hun. Omdat het vaak fijn is in de eigen omgeving om zo'n cursus te geven. Maar het kan ook... dus dat ik echt bij de bevalling aanwezig ben. Dus het ligt een beetje aan wat voor traject ze kiezen.
Ja.
Nou ja, wat ik net in het begin al zei, het is en een praktisch stuk. Echt over, ja, eigenlijk gewoon de anatomie van je baarmoeder. Hè? Hoe werkt je baarmoeder tijdens de bevalling? Wat gebeurt er nou in je lijf? Welke hormonen zijn er? En dat lijkt een heel biologisch stuk. Dat is het eigenlijk ook. Maar door dat uit te leggen, begrijp je wat er gebeurt in je lichaam. En ik merk dat daardoor de overgave vaak makkelijker is. Omdat je weet, oh ja, weet je, dit hoort erbij. En dit, dan kun je er vaak makkelijker aan toegeven. Dus vandaar dat dat stuk er ook in zit. Ja, en dus echt het emotionele stuk ook. Dus ook van, hè, hoe kijk jij naar pijn? Hoe ervaar jij pijn? En hoe ga je daar dan mee om? En ga je ervan weg? Of kun je er juist naartoe gaan? En hè, daardoor makkelijker aankunnen. Maar ook, wat verwacht je van elkaar als partners tijdens de geboorte? Wat vind jij belangrijk? Wat vindt zij belangrijk? En ja, dat je echt een team gaat vormen eigenlijk met elkaar.
Ja.
Ja.
Ja, en mooi.
Welk moment was dat? Dat je startte met de doula-opleiding? Hoeveel jaar is dat nu geleden?
Moet ik even denken. 3, dat is dan 4 jaar. Dat was 2017.
Had je toen zelf ook al die kinderwens? Of was dat...
Ja, toen was die er.
Ja.
Ja, toen was die er. Ja, en dat vond ik ook wel een bijzondere combi ergens. Omdat je... Dat verlangen was er toen al wel... en dan zit je zo in die wereld van zwangerschappen en nou ja, hoe bijzonder dat is. En dat heb ik altijd al gevoeld. Ik heb het altijd iets, ja, bijna iets magisch gevonden. Ik blijf het bizar vinden hoe er vanuit een aantal cellen gewoon een compleet kindje kan ontstaan. En kan groeien in jou als vrouw. Ja, dat fascineert gewoon. Dat blijf ik. Daarom is het denk ik ook elke keer weer zo bijzonder. En helemaal dus na mijn eigen verliezen besef ik nog meer hoe ongelooflijk bijzonder het is als het wel goed gaat. Dat is echt wel een... Dus ja, dat besef is wel extra groot geworden, denk ik.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Over het verlies?
Ja.
Ja, zeker. Nou ja, op een gegeven moment was het dus echt van... Nou, oké, dat verlangen was er. En toen kwam het moment van... Nou gaan we er zeg maar dus ook voor. Ja, ik ben wel heel goed afgestemd op mijn lijf. Dus ik kon ook heel goed altijd al wel... Nou, niet altijd trouwens. Dat is wel sinds een aantal jaar. Maar heel goed voelen waar ik ook in mijn cyclus zit. Dus dat kon ik heel goed... Dus ik wist ook heel snel wanneer ik vruchtbaar was. En ook toen ik dus zwanger was de eerste keer. Ik voelde het al aan alles, zeg maar. Ik heb wel een test gedaan, maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, en ik weet nog dat de eerste zwangerschap... Ja, ik deed de testen. Die was positief. En ik ik weet nog precies, ik zat op de vloer in de douche. Ik zag die test en ik riep alleen maar, oh, je bent er, je bent er. Het was zo ongelooflijk bijzonder. Yeah. En ja, weet je dan, natuurlijk deel je dat al met je partner. Want hij was en ik dacht eerst van, ja weet je, ik had al vaker wel eens gedacht van, zou ik misschien zwanger kunnen zijn? En dan was het niet zo. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga het nu eerst testen voordat ik het heb ook ga vertellen. Nou ja, dan ben je natuurlijk gewoon over de moon. Het is zo bijzonder dat het dan eindelijk zover is. Ja, en dan gaat het mis. En dat was echt, ik weet nog precies, ik was op mijn werk. En het was vlak voordat ik een gesprek inging. En ik ging naar de wc en ik had bloedverlies. En het was echt heel licht. Maar het was meteen, nee. Meteen van, oh, dit is niet goed. En ik moest dat gesprek in. En dat was heel, ik ben dat gesprek ook ingegaan. En ik zat daar echt, en ik nou ja, was er natuurlijk helemaal niet bij met mijn hoofd. Ik was natuurlijk met hele andere dingen bezig. Ja, en afgewacht eigenlijk toch ook wel de verloskundige gebeld. En die zei, ja, weet je, dat hoeft helemaal niks te betekenen. En ja, je kan niks. En dat vond ik het allermoeilijkst. Het enige wat ik kon, was wachten wat er zou gaan gebeuren. En ik wist niet hoe lang dat zou duren, of het zou gaan gebeuren. Ja, dat vond ik echt een heel, dat was echt killing, vond ik dat. Nou, en uiteindelijk, moet ik even denken, dat was op dinsdag. En op donderdagochtend, toen kreeg ik op woensdag echt enorme buikkramp. En toen dacht ik, nou, dit is niet goed. Ik weet ook nog dat ik toen een soort van naar boven heb geroepen van, weet je, als het dan zo is, laat het dan nu gewoon gebeuren. Want ik trek het niet om nog, ik weet niet hoe lang in spanning te zitten met, gaat het wel of niet gebeuren? Nou, de volgende ochtend werd het bloedverlies echt heviger. En toen heb ik het, ja, het was echt heel erg klein, maar toen heb ik het op kunnen vangen. En dat vond ik heel bijzonder. En dat heeft mij heel erg geholpen ook in het hele proces, zeg maar. Ik heb een klein bakje water gepakt.
Yeah.
Daar heb ik het ingelegd, yeah. Omdat het natuurlijk eigenlijk alleen nog maar uit water ook bestaat. Dus daar blijft het dan goed in. Je hebt ook de watermethode. Dat is een methode die gebruikt wordt om je kindje nog even te bewaren, zeg maar, als het ware. Dus dat heb ik gedaan en dat vond ik heel bijzonder. En er kwam ook echt even later een mini placenta uit. Het was echt een heel bijzonder proces. En dat besefte ik ook al heel snel. Dat ik was ongelooflijk verdrietig. Maar ook, ik wist ook hoe ongelooflijk mooi het was dat ik dit toch even zo had mogen dragen. Dat was meteen al een soort liefde. En dat zeg ik ook altijd. Dat is denk ik, weet je, als je zo bezig bent met de wens, dan ben je eigenlijk voordat je zwanger bent, ben je al bezig met het hele proces. En ben je al aan het dromen. En ben je al aan het verlangen naar iets, ja, wat je al je liefde kan geven. En dan zeg ik altijd, ja, dan maakt het niet heel veel uit hoe ver je bent in je zwangerschap. Weet je, als je daar al zo in zit en zo in leeft bijna, ja, dan is die klap gewoon verschrikkelijk groot. En dan maakt het niet uit of je nou 5, 8, 12, 16 weken, weet je, dat,
ja, ja,
dat is er dan al.
Ja.
Je droomt al. En dat wordt dan in één keer, het is niet alleen het kindje wat je verliest, maar je verliest, voor mij was dat in ieder geval zo, je verliest ook ineens je hele toekomstbeeld.
Ja.
Want ineens is dat waar je zo naar verlangt, is weg.
Ja. Nou, daar zeg je wel iets heel moois. Het maakt niet uit of het 5 weken is of 8 weken. En in de maatschappij lijkt daar nog wel eens iets anders op te zitten. Ja, alsof klopt. Misschien zijn wij Nederlandse vrouwen doorgaan.
Ja.
Hoe ervaar jij dat in de praktijk?
Ja, verschillend. Ik weet dat ik inderdaad, je krijgt gewoon heel veel opmerkingen. En sommige zijn gewoon heel kwetsend. En ik geloof dat mensen dat niet zo bedoelen, maar dan uit een soort van troost iets willen zeggen. Zo van, maar je, ik noem maar, dat is niet tegen mij gezegd hoor, maar dat hoor ik dan wel eens van, ach, je bent nog jong. Of je weet in ieder geval dat je zwanger kan raken. En weet je, dat zijn allemaal, of dat nou waar is of niet. Want dat was ook zo. Tuurlijk, ik wist niet dat ik zwanger kon raken. Dat vond ik ook heel bijzonder. Maar dat zijn niks. Ik bedoel, ik had het kindje niet vastgehouden. Ik heb het niet voldragen. Dus het zijn niks over dat het een garantie zou zijn voor de toekomst. Zo van, oh, maar dan weet je, dan proberen we het volgende maand bij wijze van wel weer.
Ja,
dan.
Ja.
Dus dat is wel iets, ja, wat ik bijna aan mensen mee zou willen geven. Van, als je hoort van iemand in je omgeving die dit meemaakt, let gewoon heel erg op wat je zegt. En als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dat dan. Joh, ik vind het heel naar, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen.
Ja.
In plaats van, joh, het komt wel weer. Of, ach, dan was het vast toch niet gezond. Of, weet je, dat maakte voor mij allemaal niet uit. Ik was dat kwijt waar ik zo naar verlangde. En of het dan wel of niet gezond was, en of ik dan wel of niet zwanger kon raken.
Ja.
Dat boeide mij helemaal niet. Dat was helemaal niet waar het over ging. Dat was niet de essentie, zeg maar.
Nee.
Dus dat is wel wat ik zelf zo heb ervaren, maar wat ik ook vaak van mensen hoor.
Ja.
Van vrouwen. Dat het gewoon, dat er gewoon een taboe op zit. En zeker, ja, hoe korter, hoe groter het taboe bijna.
Ja.
Ja, en ik denk dat je daarvoor niemand, je kan nooit oordelen over iemands verdriet. Je kan nooit zeggen, dat is erger of dat is erger. Het is hoe jij het voelt.
Ja.
Wat is het taboe wat je dan ziet? Wat je ervaart?
Ja, alsof het dan bijna te kort is om daar dan zoveel verdriet van te hebben. Van, het is veel erger als het kindje groter is. En ik geloof dat het zeker anders is. Je krijgt met hele andere dingen te maken. Ja. Als je verderop bent, dan heb je kans dat je ook met een uitvaart te maken krijgt. En dat je kindje misschien al hebt gevoeld. Maar dat zegt nog steeds niks over hoe jij hebt ervaren hoe het is om dat te verliezen. Ja. En ik ken vrouwen die zeggen, ja, weet je, ik ben mijn kindje verloren. En de dag daarna deed ik gewoon weer mijn ding. Ja, dat is ook goed. Maar weet je, dat is niet voor iedereen zo.
Nee.
Dus ik denk het taboe vooral, ja, respecteer gewoon hoe iemand zich daarover voelt. En wees er voor diegene als die iets nodig heeft. Dat is denk ik het allerbelangrijkst.
Ja. Ja, zeker. En want je hebt meerdere zwangerschappen verloren.
Ja.
Dus hoe was het daarna?
Ik was na de eerste zwangerschap eigenlijk direct daarna alweer zwanger. En dat was niet per se de bedoeling, maar dat gebeurde wel. En ik weet nog dat ik ook daarvan meteen weer wist dat ik zwanger was. En een test deed en dat inderdaad bevestigd werd. En dat toen ik die test zag, zeg maar de uitslag, dat ik enorm moest huilen. En dat was echt puur verdriet. En toen dacht ik, hé, wat gebeurt er nu? Hè? Want ik doe een test, ik ben opnieuw zwanger. Dat is toch heel fijn en heel bijzonder. Dat was het ook, maar dat was niet het eerste gevoel. Het eerste gevoel was echt de... Ik besefte denk ik op dat moment hoe bijzonder het was. En dat wist ik al, maar dat werd nog weer een soort van bevestigd. Hoe bijzonder het was, wat ik zo kort daarvoor ook was kwijtgeraakt.
Ja.
En dat kwam eerst naar boven.
Ja.
En daarna kwam eigenlijk pas de blijdschap. Want die was er zeker...
Ja.
Maar er zat ook nog gewoon een stuk wat ja, misschien te snel is geweest. Gewoon te snel weer opnieuw in verwachting. Ik weet ook nog dat ik... Want ik was met de vorige zwangerschap in een 9-maanden boek begonnen met schrijven. Nou, dat hield natuurlijk op. Maar ik had wel heel erg de behoefte om wel daarin door te gaan. Om een verhaal te schrijven en mijn ervaring zeg maar soort van vast te leggen. En ik had natuurlijk foto's, ook van het kindje. Hè, toen ik dat in het bakje water had gedaan en van de placenta, had ik allemaal foto's van gemaakt. Ik dacht, weet je, dat is zo'n proces gewoon. Ik ben iemand die dat nodig heeft, zeg maar. En daar was ik nog eigenlijk aan het schrijven. En toen was ik dus al opnieuw zwanger. En toen dacht ik, dit is eigenlijk heel gek. Want ik zit eigenlijk nog in dat proces van de vorige zwangerschap. En er is al een nieuwe zwangerschap. En dat, ja, dat vond ik best wel heel pittig. En ik weet ook nog dat ik die zwangerschap zei... nee, dat gebeurt echt niet nog een keer. En het is nu anders. En achteraf gezien heb ik echt mijn kop in het zand gestoken toen. Want ik wist eigenlijk wel dat het toen ook niet goed zat. Maar heel erg mezelf aangepraat van... ja, nee, dit is helemaal goed. En toen gingen we voor de eerste echo naar de verloskundige. En ja, het was eigenlijk al vrij snel dat ze zei... ja, het ziet er niet goed uit. Ik zie geen hartje kloppen. En ik weet ook nog dat ik op die bank lag en dat ik zei... Nee, dat klopt niet. Je ziet het niet goed. Ik was heel erg in de ontkenning.
Ja, ja.
En ik weet ook nog dat ik me aankleedde. En dat ik nog steeds in een soort... Het drong helemaal niet door nog. En ik was me aan het aankleden dat de verloskundige tegen me zei... Nou, wel fijn dat het dan in zo'n vroeg stadium is gebeurd. En nu achteraf denk ik... Wat?
Ja.
Jeetje, hoe kun je dat als verloskundige zeggen? En op dat moment heb ik volgens mij iets gemompeld van... Ja, ik was in een soort van bubbel of zo. Het was nog zo... Doordat ik denk in die ontkenning zat... En toen kregen we daarna dus een soort van gesprekje. En toen kreeg ik een foldertje mee. En het bleek trouwens tijdens de echo, en dat vond ik heel bijzonder, dat het een eeneiige tweeling was. Dus dat was ook een soort van verrassing. En daardoor ook nog weer extra bijzonder. Zo van jeetje, het was ook nog een tweeling. En ik kreeg een foldertje mee. En nou, dat was het eigenlijk. En omdat ik zo in die ontkenning zat, zeiden zij ook, nou weet je, we sturen je door naar de gynaecoloog. Dan gaan we daar ook nog kijken. Of ze dat nou voor mij hebben gedaan, of omdat het echt, zij ook in twijfel waren, dat weet ik niet zo goed. Maar voor mij was het goed, want ik had het gewoon nodig om nog een keer, denk ik, die bevestiging van iemand anders te krijgen dat het niet goed was. Dus de volgende ochtend gelijk in het ziekenhuis. Hele fijne man, moet ik zeggen, als een mannelijke gynaecoloog, als een oudere man. En ik kwam binnen en hij zei ook, zullen we gelijk gaan kijken? Hij zei, want weet je, we kunnen eerst een gesprek gaan hebben, maar laten we eerst maar. En dat was zo fijn. Nou ja, en hij bevestigde eigenlijk meteen al van ja, het is inderdaad niet goed. En daarna nog een heel gesprek gehad. En heeft hij heel veel dingen uitgelegd en getekend. En nou ja, we konden onderzoeken doen. En het was een heel verhaal. En ik ben dat gesprek heel verstandelijk ingegaan. En ik weet nog dat we naar buiten liepen. En dat ik tegen mijn man zei, nou ik ga naar de wc. En daar ben ik echt een soort van ingestort. Dat vergeet ik ook nooit meer. Er kwamen geluiden uit me dat... Het was zo oer. Het was intens verdriet. Dat was echt... Ja, dat kan het nog voelen als ik het erover heb. Want ik denk, oh, dat was echt... Ik kwam de wc uit en echt hyperventileren. Nou, dat had ik nog nooit gedaan. Dus dat was echt... Het was zeg maar een soort overkill gewoon aan...
Ja.
Van jeetje, het is weer. Weer niet.
Wat doet dat? Als het dan weer niet is.
Ja, toch een soort van hoop verliezen. Gaat het dan wel gebeuren?
Ja,
hoop verliezen.
En als het dan weer gebeurt, gaat het dan wel goed? En durf ik het überhaupt nog een keer?
Ja.
Dat. En dat is echt het proces van... dat mijn wens groter was dan mijn angst. En dat heeft het uiteindelijk overwonnen. Maar dat was wel echt een proces. En deze miskraam was ook intens. Want het was dus een miste borstje. Dus mijn lijf had zeg maar nog niet door dat het niet goed was. Want dat bleek dus tijdens de echo. Maar er was bij mij nog geen enkel teken in mijn lijf dat het niet zo was. Ik weet ook nog dat ik na die echo thuis kwam. En dat ik nog een zwangerschapstest had liggen met zo'n wekenindicator. En dat ik dacht, oh, dat ga ik doen. Want als daar nou staat dat ik 6 of 7 weken ben, weet ik veel. Dan weet je, dan is het vast toch goed. Want dan zitten er nog hormonen in mijn lijf en dan klopt het. En weet je, het was maar, nou ja, wat ik zei, kop in zand. Het was echt heel erg in die ontkenning. Die test kwam dus ook nog hoog uit in het... Het gaat geloof ik maar tot 5 weken in die test. Maar dat kwam er dus uit, 5 weken of meer. Dus ik dacht, zie je wel, het is toch wel goed. Ja, en toen was het gesprek bij de gynaecoloog was dus ook... Ja, weet je, je lijf heeft het niet door. Dus je placenta groeit door. Je hormonen zijn gewoon nog van slag. Of niet van slag. Die doen gewoon nog hun werk eigenlijk. Ik was ook moe. Ik was ook wat misselijk. Ja, en hij zei, wat wil je daarmee? Hè? We kunnen het nu, je lijf zeg maar... We kunnen het zeg maar afbreken. Het was natuurlijk, het leefde al, ze leefde al niet meer. Maar dan kun je ervoor kiezen. Wil je gecureerd worden? Wil je medicatie? Of wil je afwachten? Ja, ik wist heel duidelijk, ik wil afwachten. Ik dacht, ik ga niet... Ondanks dat het al niet meer goed was, dat ik ga dit niet afbreken. Voor mijn gevoel brak ik het af, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dat was
ja, want
niet
wat
zo,
wat heeft
hoor,
jouw lijf dan niet meer door? Dat het hartje niet, dat de hartjes niet kloppen.
Ja.
Ja.
Dus mijn lijf denkt nog gewoon dat ik in verwachting ben.
Ja.
En gaat dus gewoon door met het hele proces. Maar de kindjes groeien niet meer door. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt.
Wat maakt het voor jou zo duidelijk om dat af te wachten?
Ja, omdat ik ben sowieso wel iemand die heel erg van de natuur is. En graag een natuurlijk proces. Dat, zeker als we het ook over bevallen hebben, vind ik dat heel waardevol. Om dat zo min mogelijk te verstoren. En dat had ik nu ook. Plus dat ik op dat moment in afscheid zat van mijn baan. Ik had mijn baan opgezegd om dus volledig voor mezelf aan het werk te gaan als doula. Dus ik zat alleen een soort afscheidsperiode. Dat waren de laatste 2 weken van mijn werk. Dus het waren eigenlijk 2 dingen. Het was dat ik dacht, ja weet je, ik moet nog even doorgaan, want ik wil het afronden op mijn werk. Want op het moment dat die miskraam komt, weet ik niet hoe ik reageer, in wat voor proces ik kom qua emoties en dus dat. Maar ook dus, ja, ik wil gewoon kijken of mijn lijf het zelf op gaat pakken. En dat voelde voor mij natuurlijker.
Ja.
En ik had het gewoon nodig, dat vind ik altijd nog, ik had het gewoon echt nodig om ze nog even bij me te houden. Ik wilde ze nog niet kwijt. Ik dacht, jullie zitten nu nog in mij en ik wil nu dat jullie nog heel graag bij me blijven. En ik heb ook tegen ze gepraat. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Van joh, ik vind het heel fijn dat jullie nog in mij zitten. En ik zou het heel fijn vinden dat jullie nog heel even willen blijven. En of dat ook de reden is waarom ze zijn gebleven, dat weet ik niet. Ik geloof wel dat dat iets zou kunnen doen. Maar dat gebeurde in ieder geval wel. En op een gegeven moment, de arts zei, wacht een maand. En hij zegt, langer moet je ook niet wachten. En hij zegt, je moet ook kijken of je het überhaupt wil. Want omdat je dus wel... Je lijf nog steeds denkt dat het in verwachting is. Is het ook heel confronterend. Want je wordt steeds moer. Nou ja, wat alles wat bij het eerste trimester een beetje hoort. Hè, aan kwaaltjes en zo wat je ook kan hebben. Dus ik heb de medicatie wel meegenomen naar huis. Dat ik dacht, nou weet je, als er een moment komt dat ik denk, ik trek het niet en het is goed. Dan heb ik het. Maar ik kwam thuis en ik heb het gelijk weggestopt. En ik dacht, ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben. Maar ik dacht, ik heb het in huis.
Ja.
Uiteindelijk heb ik het heerlijk in de prullenbak kunnen gooien. Vond ik ook heel fijn. Ik heb het niet gebruikt. Want het kwam na 3 weken. Nadat we wisten dat het niet goed was. En dat was ook het moment dat ik er zelf aan toe was. En dat ik ook dat heb uitgesproken. Dat ik heb gezegd, weet je, het is nu goed. Ik mag het nu loslaten. Jullie kunnen nu gaan. Iets in die trant, ik weet niet meer exact. En toen ontstond het dus ook. En best een aantal dagen dat het niet zoveel gebeurde. Maar dat ik al wel de voortekenen had met licht bloedverlies. En toen stond ik op een ochtend op. En toen weet ik nog dat ik tegen mijn man zei, vandaag gaat het gebeuren. Dat was een heel sterk gevoel. En die ochtend werden we gebeld dat de opa van mijn man op sterven lag. Mijn man komt uit Den Haag en wij wonen in Giethoorn, dus dat is een flink eind rijden. En toen werd gezegd, ja, als jullie afscheid willen nemen, moeten jullie nu komen. En dat was zo'n dilemma, want ik wist, het gaat gebeuren vandaag. Met mezelf, met de miskraam.
Yeah, yeah.
Maar ik wist ook dat ik afscheid wilde nemen van zijn opa. En ik wist ook dat dat voor hem belangrijk was. En nou ja, getwijfeld. En uiteindelijk heb ik gezegd, ja weet je, ik vind dat we sowieso bij elkaar moeten zijn. Of willen zijn als partners als dit gebeurt. Dus we zijn gegaan. En dat heb ik helemaal voorbereid. Ik had van, ach, ik pak een maand verband. Ik heb een bakje meegenomen dat ik het eventueel weer op kon vangen. Dat ik dacht, weet je, ik was gewoon in alles voorbereid. Ik was gewoon, ik wilde dit ook weer met zorg en aandacht doen. En terwijl zijn opa op sterven lag aan de ene kant van de gang, zat ik aan de andere kant van de gang op de wc mijn miskraam te krijgen. En toen kwam alles los. En dat was een heftige miskraam. Omdat ik en natuurlijk verder was. En omdat het een tweeling was. Dus dat is natuurlijk nog weer anders, fysiek gezien, zeg maar, dan dat het één kindje is.
Ja.
Kan je ons daar eens meenemen? Want ik denk dat niet iedereen weet hoe dat het gaat. Want het is eigenlijk een soort van mini-bevalling,
ja,
hè?
Ja, dat was het ook echt. Ik vond hem ook heel anders dan de eerste. De eerste vond ik fysiek gezien minder heftig. En dit was echt, ja, het klinkt niet zo fijn, maar dit was echt een soort van bloedbad. Ik bleef echt maar bloeden ook. En ik had echt weeën. En dat had ik de eerste keer, had ik wel kramp. Maar dat is echt nog een verschil met een wee hebben. En dit was echt, ja, dat kwam. En elke keer dat er een wee kwam, dan voelde ik dat ik weer iets verloor. En ja, dat was een mini-bevalling. Zo voelde het ook. Ja.
Ja.
Maar hun heb ik niet op kunnen vangen. Er was te veel bloed, zeg maar, om überhaupt iets te kunnen onderscheiden. Ja, en dat moment dat je dan op de spoelknop drukt van de wc en weet, daar liggen ze ergens in. Dat vond ik echt dat vond ik heel heftig.
Ja.
Ja, dat blijf ik ook heftig vinden. En ik heb de placenta wel weer op kunnen vangen. En die heb ik dus maar toen even bewaard. Dat ik dacht, dan heb ik in ieder geval iets, weet je, wat met hun verbonden is geweest. Dus dat heb ik nog ook weer op water. Ja, en ondertussen natuurlijk dan het verlies van de opa. Weet je, het kwam allemaal zo tegelijk. Het was echt een hele bizarre gebeurtenis. Het was echt
echt een periode van verlies. En van
het was mijn werk en de zekerheid. Waar ik 15 jaar had gewerkt. Met hart en ziel ook heb gewerkt. Nou, en dan het verlies van je twee kleintjes. En dan de opa. Ja, dat was echt hele bijzondere tijd. En daarna voelde ik ook heel sterk, nu is het even klaar. Ik wil nu ook gewoon even niet in verwachting raken. Dat was heel duidelijk, ik moet hier de tijd voor nemen. En niet alleen de tijd, want ik geloof dat tijd het niet oplost. Ik had ook wel een proces nodig, denk ik, en een ritueel. Ik ben heel erg van de rituelen en dat heb ik dus ook. Onder andere door dus foto's te maken en het te bewaren. En het in een lucifers doosje te doen van de eerste zwangerschap. En dat in de tuin ook gewoon een plekje te geven. En en veel te schrijven. Ik heb dus heel veel geschreven over het hele proces, hoe ik alles heb ervaren. En dus niet alleen het verdriet, maar juist ook de koesteringen. Hoe ongelooflijk bijzonder het ook was dat ook zij weer bij mij waren, of bij ons waren. Dus dat
Nou klinkt het alsof je heel erg verbonden bent met je intuïtie. Hè? Dat klinkt hier helemaal in door.
Ja.
Dat jouw lijf en de energieën van de kindjes, dat zo, het werkt zo samen.
Ja.
Is dat altijd zo geweest?
Nee. Nee, dat heb ik nog als ik dat heel moeilijk vind. Ik ben heel intuïtief. Ik ben echt een gevoelsmens. Maar juist omdat ik ook zoveel voel, kan ik ook heel makkelijk naar mijn hoofd schieten. Omdat dat dan soms wat makkelijker is dan alles voelen, zeg maar. Dus dat is ook wel eens heel lastig. Ja. Kan heel intuïtief zijn, maar kan ook wel eens toch meer vanuit mijn hoofd zitten. Dan ontdek ik dat op een gegeven moment en denk ik, oh ja, ik moet weer terug naar mijn hart en wat mijn buik zegt. En daarna luisteren, zeg maar. Ja.
Want dat is natuurlijk wat je waarschijnlijk in je werk ook tegenkomt. Maar vrouwen die al een zwangerschap hebben verloren, dat die angst samen met dat intuïtieve gevoel soms zo kan.
Dat je. Nou, wat ik heel erg heb ervaren, dat ervaar ik wel vaker, maar dat heb ik in dit proces ook heel erg ervaren. Dat ik soms gewoon in de war raak. Dat ik dacht, wat is nou mijn intuïtie? En wat is nou wat ik zelf heb bedacht?
Ja.
En dat vind ik nog steeds wel eens ingewikkeld, hoor. Soms is iets heel duidelijk en dan weet ik het. En ja, in deze zwangerschap en de tweede keer heb ik dus echt gewoon mijn kop in zand gestoken. Maar had ik mezelf het gewoon echt aangepraat met het is nu anders. En achteraf weet ik dat ook niet alleen dat het mis is gegaan, maar ook dat ik dacht, oh ja, weet je, Lin, kom op. Als je even terugkijkt, waren er echt wel signalen. Maar daar gewoon niet aan willen uit een soort zelfbescherming. Omdat je gewoon, of ik, het verdriet niet nog een keer wilde.
Nee,
en dacht, ja, kan ik dat dan aan? En dat gebeurde dus nog een derde keer. Ik raakte een half jaar na de tweede miskraam dus bewust weer opnieuw in verwachting. Toen was het moment weer. Heel veel tekenen gehad dat ik in verwachting was. Was heel bijzonder. Ik dromen waarin iemand me vertelde dat ik in verwachting was. Signalen van het kindje zelf. Er waren heel veel dingen waardoor ik wist dit is zo. De testen waren negatief. Dus dat was voor mijn gevoel was dat ook bijna een test voor mezelf. Dat ik dacht, heb ik nou die test nodig om te weten dat het zo is?
Ja.
Want die tests zijn nee. En ik wist in alles, het is wel zo. Nou, het was dus ook zo uiteindelijk. Dus dat vond ik heel bijzonder. Maar dat ging ook al heel snel weer mis. En het verschil met de derde miskraam ten opzichte van de eerste twee was dat de eerste twee intens verdriet was. En dat de derde een ongelofelijke kwaadheid. Ik was zo verschrikkelijk boos dat ik echt... Hoe kan dit nou? Wat doe ik niet goed? En niet eens van waarom ik, want dat heb ik niet zo van, niet in het slachtofferstuk, maar echt, wat zie ik nou over het hoofd? Is er iets wat ik nu niet goed doe? Of wat ik, toch wel een beetje in schuld zoeken bij mezelf. Maar ook gewoon heel boos over, waarom moet dit nou nog een keer?
Ja.
Wat is nou mijn les? Dat was het heel erg. Ja. Wat heb ik nou te leren? Want dat is wat ik, maar dat is heel persoonlijk hoor. Dat is wat ik geloof. En dat heb ik achteraf, kan ik dat ook zeggen, dat hier voor mij een les in heeft gezeten. Ik zeg niet dat dat voor anderen zo is, want dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, denk ik, of dat zo is of niet. Maar die boosheid was wel echt, en later kwam het verdriet alsnog. Maar dat was wel, en dat was ook goed, denk ik, dat ik dat heb gevoeld.
Ja, want jij hebt ook wel eens, jij bent ook actief op Instagram en heb je wel eens een post geschreven over baarmoederwijsheid.
Ja.
Zitten die emoties daar ook in?
Ja, weet je, je baarmoeder, alle emoties slaan zich op in je baarmoederweefsel. Dus dat is iets wat met een zwangerschap, wat dan vaak heel erg prettig is. Hè, even ervan uitgaan dat je blij bent met je zwangerschap. Dat is natuurlijk een hele fijne emotie. Maar als er een miskraam is geweest of verlies, vroeg geboorte, stilgeboorte. Ook dat slaat zich op in je baarmoeder. En dat blijft zitten. En daar was ik me heel erg van bewust, met de zwangerschap van Jip ook. Dat stukje van het verlies ook nog in mijn baarmoeder zat. Op de plek waar hij op dat moment zat. En dat heb ik wel echt uitgelegd aan Jip ook. Van weet je bent nu op een plek waar Jan broertjes en zusjes hebben gezeten. En daar ben jij nu. En misschien voel je daar nog iets van. En ook uitgelegd dat ik het ook heel erg spannend vond om in verwachting te zijn van hem. En niet alleen spannend. Ik was gewoon doodsbang.
Ja.
En dat heb ik hem uitgelegd.
En uitleggen, dat bedoel je gewoon hardop praten tegen je buik?
Ja. Ik heb heel veel tegen hem gepraat.
Ja.
En niet per se in detail. Maar wel van joh, dat hij snapte waarom ik soms zo verschrikkelijk bang kon zijn. En ik heb ook tijdens zijn zwangerschap nog twee keer weer een bloeding gehad. Dus ik weet nog dat ik de bloeding kreeg. En dat ik tegen mijn man zei, daar gaan we weer. Dat was echt van, het is bijna een soort riedeltje. Van, het zal wel weer opnieuw. En dat ik naar boven liep om een ik verhuur ook bevalbaden. Daar heb ik van die zeefjes in voor in het bevalbad. Dat ik een zeefje ophaalde. Ik weet dat ik de trap opliep en zulke zware benen had. Alsof ik een soort van naar de slagbank liep van, ik ga een zeefje pakken, want ik ga het opnieuw gebeuren en ik wil het opvangen. Vandaar het zeefje even. Ja. Snappen wat ik mee bedoel. Dus die angst, het kan niet anders dan dat hij dat ook heeft gevoeld. Daar ben ik van overtuigd. Maar door uit te leggen waarom die angst er was en dat dat niks met hem te maken had in de zin van dat ik hem niet vertrouwde, maar dat ik gewoon zo bang was om hem te verliezen, terwijl ik zo naar hem verlangde. Ja, ik denk dat dat wel kan helpen. Weet je, het neemt het voor hem niet weg. Maar hij snapt misschien wel waarom het is zoals het is. Waardoor hij er misschien ook een soort van berusting in kan krijgen.
Ja.
Dus die baarmoederwijs, want dat was natuurlijk je vraag. Ja, het slaat dus op in je weefsel. En dat is dus, ik geloof dat kindjes dat dus ook meekrijgen. En dat het heel belangrijk is om je, daar waar het kan, je baarmoeder ook te helen. En zeker na ook een miskraam. Er zijn natuurlijk verschillende manieren voor. En ik denk dat je moet kijken wat bij je past. Maar voor mij was dat wel een hele belangrijke.
Ja.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, zelf vooral heel veel gepraat en heel veel dankbaarheid ook uitgesproken.
Ja.
Dus niet van, mijn lichaam heeft gefaald. Want dat heb ik ook wel echt wel even gevoeld hoor. Maar dat juist omgezet in hoe bijzonder het is dat mijn lichaam überhaupt in verwachting kon raken. En dat ze toch de kindjes gedragen hebben. Ja, dat ze toch ook dat klinkt heel gek misschien, maar dat ze toch ook de wijsheid hadden om dit dan te stoppen op een of andere manier. Ik geloof dat daar namelijk een reden voor is geweest dat zo is gebeurd. En ja, omdat als je zo vertrouwt op de natuur, dan dat hielp mij ook om een soort van daarin te kunnen berusten. Dat ik dacht, oh ja, weet je, dit zal ergens goed voor zijn. En achteraf gezien, en dat is ook... Maar dat is echt mijn overtuiging. Dat wil ik er wel echt bij zeggen. Want ik wil niet zeggen dat dit voor iedereen zo is. Maar ik geloof dat Jip er is gekomen... omdat ik uiteindelijk de controle heb losgelaten over het zwanger raken... Ik zat daar zo bovenop. Ik was daar zo mee bezig. En nou, wat ik in het begin al vertelde. Ik weet zo exact waar ik zit in mijn cyclus. Dat ik ook exact wist op welke dagen ik vruchtbaar was. Dus daar natuurlijk dan ook mee bezig was. En
ja,
dat heb ik op een gegeven moment gewoon losgelaten. De druk was eraf. En toen heb ik ook gezegd. Weet je, ik kon heel erg het vertrouwen voelen dat het zou gaan gebeuren. Ik wist alleen niet wanneer. Maar dat maakte niet meer uit. Omdat nee, ik zo het vertrouwen voelde. Ik weet dat ik een kindje ga krijgen. Kon ik het loslaten.
Ja, want daarom kon je het loslaten. Want loslaten klinkt nog wel eens, hoe doe je dat?
Ja, dat is, en dat snap ik. En dat is ook een rotwoord. Tenminste, ik vond dat een rotwoord. Dan zeiden mensen, ja, je moet het laten gaan. En dacht ik, ja, hoe dan? Dit is mijn grootste wens. Hoe kan ik nou iets loslaten wat ik zo graag wil? En ik denk ook dat loslaten ook niet het goede woord is.
Vrijlaten?
Ja, ik denk dat want daarmee gaat, voor mij ging daarmee de druk eraf.
Ja.
En ik heb heel bewust elke ochtend affirmaties uitgesproken, yoga oefeningen gedaan. En elke ochtend gezegd, mijn lichaam doet het beste wat het kan doen voor mij. En nou ja, zo had ik er nog een aantal, zeg maar. En daardoor vond ik die berusting.
Ja.
En door die berusting kon ik het inderdaad vrijlaten. En oké, ik weet dat het komt. Ik weet niet wanneer. Maar dat maakte ook oprecht niet meer uit. Want ik wist, het gaat gebeuren. En dat is misschien ook wel intuïtie, hoor. Ik weet niet wat daarin dan... in hoeverre je dat helemaal stuurt. Maar dat was gewoon een heel duidelijk gevoel.
Nou, mooi dat je zo moment, afgestemd kon zijn.
Ja.
Ja.
En vanaf het moment dat ik het losliet, raakte ik in verwachting. En,
ja. En heb je dus een magische bevalling ook daarna.
Ja, ook nog. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat was echt... Ja, dat had bijna niet mooier gekund. Ik voelde zelf wel een soort van druk als doula zijnde. Wat natuurlijk nergens op slaat. Want bevallen is natuurlijk, weet je... Het gaat zoals het gaat. Ik geloof wel dat je daar heel goed op kan voorbereiden. Dat is natuurlijk ook waarom ik dit werk doe. Maar dit was... Ja, ik was natuurlijk mega voorbereid met mijn eigen cursus. En ook weer met affirmaties. En ik heb heel veel gevisualiseerd. En ik heb had meerdere dromen ook. Dat het heel snel zou gaan. En dat ik alleen zou zijn zonder verloskundige. En dat is niet iets waar ik op heb ingezet. Maar dat droomde ik. Nou ja, en zo ging het dus ook. Dus het was echt bizar. Het ging ik wilde heel graag thuis in bad. En het ging ongelooflijk snel. En het was oer. Zo noem ik het ook altijd. Ik kan niet anders zeggen. Het was zo'n krachtig gevoel. En heel erg ook op mijn intuïtie. Waar ik normaal heel makkelijk naar mijn hoofd kan schieten... was ik hier volledig in mijn lijf. Waardoor ik ook, moet ik zeggen, ook een stuk een soort van kwijt ben. Omdat ik zo... in een bubbel zat, dat ik ook delen ook gewoon echt niet meer weet, zeg maar. En ik heb alles op film, dus dat is echt fantastisch. Daar kon ik het helemaal terugkijken. En je ziet ook op de film, ik ben gewoon bij. Het is niet dat ik echt weg ben. Ik antwoord gewoon, ik doe gewoon mijn ding. Maar ik was heel, in een bubbel. Ik denk dat de meeste vrouwen wel in een bevallingsbubbel zitten. Maar dat heeft denk ik ook gezorgd dat het zo snel ging.
Ja, en was je ook uiteindelijk alleen? Of?
Ja. Ja, het ging dus inderdaad zo snel dat we zonder verloskundige bevallen zijn. Ja,
heb je Jip zelf aangepakt? Ja. Oh, mooi. Ja.
Ja, het was echt... ik kan erbij wegdromen bijna. Het is echt... Het ging heel snel en we waren met z'n tweeën. En ik ben echt de laatste, ik denk 10 minuten nog het bad ingegaan. En ik weet nog dat mijn man zei dat bad moet opgezet en... Hij was dus daar ook heel erg druk mee. En dat ik zei, laat maar, we gaan het hele bad niet halen. Dan was ik echt zo, ik dacht, hoe dan? Het ging zo hard. En hij zei, nee, we gaan het wel proberen. En er zat nog maar een laagje in het bad. En toen zei ik, ik moet er nu in. Want ik wist dat het niet lang ging duren. Ik had al persweeën, persdrang. En ik stapte in bad en het was echt een verademing. Het was echt zo lekker. En ja, toen ging het razendsnel. Toen zei ik, volgens mij is zijn hoofdje, dat hoor je op een filmpje, volgens mij is zijn hoofdje eruit. En toen heb ik hem heel bewust vastgehouden, het hoofdje. En tegen hem gepraat. En je bent er nu bijna. En je ziet ook in het filmpje, ik zit heel hoog in mijn adrenaline. En toen kwam die. En,
ja, prachtig. Ja, het prachtig
was
verhaal.
Volledig natuur. Ik kan niet anders zeggen. Mooi. Het was echt. En heel eerlijk gezegd ben ik blij dat de verloskundige niet was. Niet om de verloskundige, want we hadden een caseload verloskundige. Dus we hadden haar heel bewust uitgekozen. Iemand die heel erg voor het natuurlijke proces was, met zo min mogelijk ingrijpen en je lijf het ding laten doen. Maar het was heel bijzonder om dit gewoon met z'n drietjes, zeg maar, gedaan te hebben.
Ja.
Ja.
Nou, wat ik ook zo mooi vond, zo begeleid jij ook eigenlijk wel stellen. Want jij, jij adviseert ook, vertel het geboorteverhaal aan je kindje.
Ja.
En wellicht, dat kan, hè? Dat kan op ieder moment.
Ja.
Als het in de buik, al is het erna. Je kunt altijd tegen je kindje alles vertellen.
Altijd.
Ja,
ja, absoluut.
Ja,
ja, ik vind dat zelf heel waardevol om in contact te zijn. Tijdens de zwangerschap al, maar ook tijdens de bevalling. Je doet natuurlijk... je bent natuurlijk samen en je werkt samen. Weet je, je doet het als vrouw niet alleen. Je doet het samen met je kindje. En hoe meer je met elkaar daarin afgestemd bent en kan samenwerken, hoe fijner dat is. Het is een heel heftig proces voor een baby om geboren te worden. Nog los van hoe je bevalling op zich gaat, hè, of je het hebt over interventies of niet.
Ja.
Maar geboren worden is een heel intens proces. En ja, als jij voelt dat je dan met je moeder in contact bent en je gaat eigenlijk... het is een heel mooi verhaal wat ik ooit heb gelezen over hoe een baby dat zou ervaren. Wat er eigenlijk gebeurt is dat je gaat je veilige plek verlaten. Je gaat op een plek waar je begrensd bent, letterlijk, doordat je in een krappe ruimte zit. Het is er altijd warm, temperatuur is altijd goed, het is altijd eten. Weet je, het is altijd een soort, het is een hele stabiele omgeving waar je als baby in zit. Heb ik niet over emotioneel, heb ik het puur over je leefomstandigheden, zeg maar. Ja, en dan ga je geboren worden. Je gaat letterlijk de wereld in. Dus je hebt ineens, je bent vrij, zeg maar. Hè? Je lijf is ineens niet meer omhuld. Er is licht, er is temperatuursverschil.
Ja.
Ja, je gaat door een heel smal baringskanaal. Dus al je organen worden samengedrukt. Je hoofdje schuift in elkaar. Klinkt niet zo leuk, maar dat zijn natuurlijk enorme intense processen. En als je dan nog zo met je moeder verbonden kan zijn, het gevoel kan hebben dat je dit samen doet. Ja, ik geloof dat dat ontzettend waardevol is.
Ja,
ja.
Ja, want wat zie jij bij vrouwen? Wat zijn de thema's? Waar lopen vrouwen tegenaan? Is dat angst of is dat controle?
Het is heel verschillend. Er zijn vrouwen die komen omdat ze een eerdere traumatische bevalling hebben gehad. En voelen van, joh, ik wil dit niet nog een keer. En ik weet dat het anders kan. Er zijn vrouwen die juist heel erg de verbinding met hun kindje opzoeken. Ik moet zeggen dat, en het hoeft zeker niet voor iedereen te zijn die je kiest voor een doula. Maar ik merk dat ik over het algemeen wel hele bewuste stellen ook begeleid. Die echt wel heel bewust bezig zijn met hoe belangrijk het is om... Nou ja, die zien het ook als een live event. Ik zeg altijd, weet je, als je gaat trouwen, dan ga je daar heel veel tijd en geld en voorbereiding in steken. En als je het hebt over dat je in verwachting bent, dan hebben we het over dure kinderwagens en over de mooiste spullen. En hoe fijn dat dan allemaal is, want je wil de beste start. Terwijl ik denk, ik geloof dat voor een kindje niet uitmaakt in wat voor kinderwagen die ligt. Maar wel in hoe je bent voorbereid en hoe je geboren wordt.
Ja.
En dan, maar dat is heel persoonlijk, maar dan denk ik, dan zou ik daarop investeren. In plaats van dat je de mooiste en duurste kinderwagen hebt. En nou ja, wat ik al zei, meestal heb ik wel, denk mensen die wel heel bewust daarmee bezig zijn. En die gewoon dus doorhebben hoe fijn het is om een extra persoon aanwezig te hebben. Die er gewoon continu is. En niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de partner. Hè, want er wordt nog wel eens gedacht van dat ik het dan overneem van een partner. Dat is absoluut niet. Het is juist dat we gaan samenwerken. En dat je een team vormt met elkaar. Dat je er echt met elkaar bent om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ja.
En ik ben een soort van ceremoniemeester, zeg ik altijd. Ja. Maar weet je, ik probeer dat te begeleiden. En doordat ik natuurlijk een voortraject met ouders heb gehad, weet ik heel goed wat hun wensen zijn, wat hun verlangens zijn, wat de krachten zijn, maar ook wat hun angsten zijn. En daar kan ik dan in begeleiden tijdens de bevalling.
Ja.
Dus op het moment dat er dingen worden voorgesteld waarvan ik weet dat een vrouw dat ontzettend spannend vindt, weet je, dan kunnen we het daarover hebben. En ook kijken van, is deze interventie, is die echt nodig? Hè, of kunnen, hè, zolang moeder en kind oké zijn, veilig zijn, hoef je heel vaak helemaal niet in te grijpen. En, maar is dat iets wat we doen omdat het allemaal snel... Dat is ook een beetje de maatschappij, hè? Van, er zit een soort tijdsdruk of zo op. En terwijl ik denk, de ene vrouw bevalt in 3 uur en de andere doet er 24 uur over. Dat kun je niet vastleggen van tevoren.
Nee.
En hoe mooi je in dat natuurlijke proces mee kan gaan en je lijf haar ding kan laten doen.
Ja.
Ja, hoe mooier dat... En soms is het niet anders, hè? Dat zeg ik ook. Weet je, soms hebben we die medische kant nodig. Laten we blij zijn dat die er is. Want soms, hè, is dat gewoon levensreddend. Dus laten we daar dan ook zeker gebruik van maken. Maar omdat al preventief op voorhand al dingen in te gaan zetten, terwijl er eigenlijk nog niet per se iets nodig is. Ja, dat is wel iets waar ik wel heel bewust met ouders naar kijk.
Ja, jij gaf ook als een heel mooi voorbeeld van die ruggenprik.
Ja.
Van, mocht ja. het dan nodig zijn?
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, wat ik eigenlijk altijd... Dat is een beetje een soort van standaard wat ik altijd tegen ouders zeg. Weet je, hoe je bevalling ook verloopt... Het belangrijkste is dat jij er met een positief gevoel op terug kan kijken.
Ja.
En of dat dan met interventies is of niet... Als jij maar het gevoel hebt dat jij op dat moment kon beslissen... wat goed was voor jou en voor je kind. En dat er niet over jou beslist is. Daar gaat het namelijk vaak ja. mis. Een van de grootste geboorte- of bevallingstrauma's, moet ik dan zeggen... is dat je het gevoel hebt dat alles je is overkomen.
Ja.
En dat kun je echt voorkomen. Dus ook al is er uiteindelijk misschien een ruggenprik nodig... of een keizersnede of wat dan ook maar... als jij in dat proces mee kan gaan... en kan beslissen hoe jij daarin staat... en of je dat wel of niet wil... Dat zorgt ervoor dat je met een positief gevoel terug kan kijken. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe die verlopen is... als jij de regie maar hebt gehouden.
Ja.
En regie houden gaat dan... Hè, dat gaat dan niet per se over dat dit is de droombevalling die ik wil... en hij loopt anders. Maar meer dat als er iets nodig is, dat jij bij jezelf... Ik zeg ook altijd, vraag tijd. Als dat kan, hè. Als jij of je baby niet in gevaar is... en er wordt op een gegeven moment gezegd... joh, we denken dat het verstandig is om een keizersnede toe te passen. Ik noem maar even iets. Vraag die tijd dan even. Zeg dan, joh, mogen we even een paar minuten... dat je even kan voelen, hoe voelt het?
Ja.
En als jij dan zelf kan zeggen... ja, ik denk dat dit ook goed is... dan maakt die hele keizersnede niet meer uit. Ook al nee. had je hem niet bedacht.
Ja, ja.
Nou, dat is waar het over gaat. Dat je het gevoel hebt dat je... zelf daar iets in te zeggen hebt. Het is jouw lijf.
Ja.
Jouw baby.
Mooi. Ja, het is zo inspirerend. We kunnen nog uren ja. door. Maar deze podcast gaat ook over het doorbreken van oude patronen... die eigenlijk vaak aan het licht komen
ja.
Ja, met het moederschap.
Ja.
Heeft het moederschap jou op een bepaalde manier veranderd?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik nog dichter bij mezelf ben gekomen. Ook door de bevalling. Gevoel dat het zo oer was. En dat het heeft me een soort kracht gegeven. Een soort trots. Heel trots gevoel ook. Ja, en ik merk gewoon dat... Je hebt nu al bijna 9 maanden. Dus die, weet je, die ontdekt en die doet. Dat ik een soort van vrijer ook ben geworden, denk ik.
Okay.
Vrijer gewoon. Weet je, als ik dan in de draagzak heb... en we lopen over straat of door het bos of weet ik veel wat... dat ik gewoon hardop liedjes met hem zing. Ja, dat had ik eerder echt niet. Nee, want ik kan niet zingen. En dat kan, weet je, het geeft mij ook een bepaalde vrijheid... door met hem daarin mee te gaan. En,
ja.
Dus dat heeft wel wat,
mooi.
Wat gebracht.
Ja. Ja,
absoluut.
En zijn er bepaalde patronen die jij hebt doorbroken... omdat je moeder bent geworden?
Ja, dat is een goeie. En dan in wat ik hem meegeef ook bedoel je, zeg maar? Wat ik hem mee wil... Wat mijn ja. patronen die ik wil doorbreken om hem...
Ja, die...
Iets mee... Ja, ik denk... Ik ben heel erg perfectionistisch. En ik wil alles heel erg graag goed doen. En wat ik hem echt mee wil geven is... dat hij gewoon goed is zoals hij is. Dat is wel iets wat ik heel graag wil doorbreken. Dat heb ik zelf dus nog niet doorbroken. Maar dat zou ik wel heel graag hem mee willen geven.
Ja.
En als je nou terugkijkt naar waar jij vandaan komt, met wat jij eigenlijk hebt veranderd met de generatie voor jou, of wat jij nu anders doet.
Nou, mijn ouders hebben me altijd wel heel erg meegegeven, doe wat je graag wil, hè. Geloof zeg maar in jezelf. En dat is zeker iets wat ik ook meeneem en wat ik denk in heel veel dingen ook heb gedaan. En ik denk dat ik dat doorbroken heb ten opzichte van mijn ouders. Want mijn ouders hebben me dat meegegeven, maar die hebben dat zelf niet zo gedaan. En dat is misschien juist waarom ze het ons hebben, met mijn zusjes ook hebben meegegeven. Hè? Van weet je, ga er gewoon voor. En zij gaan nu dingen doen, zeg maar. Zij zijn al veel ouder en gaan nu dingen nog. Dus ik denk dat, als je het hebt over de vorige generatie, dat ik dat wel... Ja, doorbroken heb. Van volg echt je hart. En als je ergens echt blij van wordt en je wil het heel graag... doe het dan gewoon.
Ja.
Ja. Dus dat is denk ik wel doorbroken. Ja.
Mooi. Ja.
Ja.
Dingen doen vanuit afstemming ja. met je hart.
Ja. Nou, en omdat je gewoon gelooft dat je kan. Iets kan. Ja, daar hebben mijn ouders mij echt... Mijn ouders hebben mij daar altijd heel erg in vertrouwd. Het advies van de basisschool bijvoorbeeld over... het voortgezet onderwijs was een ander advies dan wat ik heb gedaan. Dat was een lager advies. En ik zei maar, ik denk... dat ik het gewoon kan. En dat mijn ouders zeiden, als jij denkt dat je het kan... ga het dan maar doen. Dus die gingen tegen het advies van school in... en vertrouwden mij daarin. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder.
Ja, dat is heel wel, krachtig.
Ja.
Mooi.
Dus dat is wel wat ik absoluut heb meegenomen. Ja.
Hey, en nu hebben we nog een laatste item. Dat is onze doos van Pandora.
Spannend.
Omdat er toch wel nog wel vaak taboe onderwerpen zijn rondom het moederschap. Die zitten allemaal hierin. Mm-hmm. Dan mag jij een kaartje trekken. En dan zijn we benieuwd wat je daarover te zeggen hebt.
Ik pak niet de bovenste. dat is wel een hele mooie. Pijnbestrijding / natuurlijke bevalling.
Oh ja.
Nou, die sluit wel heel erg aan. Pijnbestrijding. Ik denk dat het goed is dat het bestaat. En dit is ook echt wel weer heel persoonlijk. Ik vind het zonde om het op voorhand al in te zetten. Ik ken verhalen van vrouwen die... Het is recent nog in het nieuws geweest met... iedereen moet daar gebruik van kunnen maken. En we hoeven niet meer onnodig pijn te lijden. En waarom zouden we dat niet standaard zeg maar inzetten? Omdat pijn ook nuttig is tijdens een bevalling. Het zet een hele hormonenreeks in gang. Het is een heel natuurlijk proces. Je maakt daardoor weer endorfines aan. En ja, dat is een heel technisch verhaal. Dat zal ik allemaal nu niet vertellen. Maar pijn is zeker nuttig. En ik denk dat het de kunst is om niet weg te willen gaan van de pijn, maar er naartoe te gaan.
Ja.
En dat die daardoor ook beter te verdragen is. Op het moment dat je er van weg wil, ga je vaak verkrampen. Je baarmoeder is één grote spier, dus die verkrampt mee. En wat je niet wil tijdens een bevalling, is dat je baarmoeder verkrampt. Die moet zo ontspannen mogelijk zijn. Dus ik ben zeker persoonlijk niet op voorhand voor pijnbestrijding. Maar ik heb ook met bevallingen meegemaakt dat het soms de oplossing was om gewoon door je bevalling heen te komen. Vrouwen die al 2 dagen in een bevalling zitten, dood en dood op zijn. En dan eigenlijk nog dat grootste proces van de geboorte zeg maar in moeten gaan, waar je al je energie en kracht nodig hebt. Ja, dan kan een ruggenprik fijn zijn om even op adem te kunnen komen, waardoor je dat laatste stuk ook in kan.
Ja.
Dus ik ben zeker niet tegen op pijnbestrijding. Maar persoonlijk vind ik het zonde om het al op voorhand in te zetten.
Ja. Hey, en nu, we hebben het in de intro al genoemd. Ook jij hebt een boek geschreven.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Nou ja, naar aanleiding van mijn miskraam. Ik ben alle 3 de keren begonnen in een 9 maanden boek. En dat hield natuurlijk op een gegeven moment op. En ik had heel erg de behoefte om dus wel te schrijven over mijn ervaring. Maar dat was gewoon niet meer passend. Het was bovendien hartstikke confronterend om dat in zo'n 9 maanden boek te doen. Dus die heb ik letterlijk een soort van omgeknutseld tot een herinneringsboek. En toen dacht ik, ja, maar dit moet anders kunnen. En zo ontstond het idee om een eigen herinneringsboek te maken. En dat heb ik gedaan. En daarin, nou, niet alleen het verhaal. Er staan 11 vragen in. En dat zijn vragen die echt wel wat bewuster ook gaan, zeg maar. Echt over niet alleen van hoe was het afscheid bijvoorbeeld? Hoe heb je het verlies ervaren? Maar ook, wat heeft het kindje je gebracht? Dus niet alleen op het verdrietige stuk, maar ook juist die koestermomenten. Want miskraam hangt natuurlijk heel vaak het verdriet omheen. Maar daar ging natuurlijk ook aan vooraf dat je ontdekte dat je in verwachting was. En even ervan uitgaan dat je daar dan blij mee was. Want dat kan natuurlijk ook nog per persoon verschillen. Maar dat je blij was dat je in verwachting was. Hoe bijzonder het is geweest dat je dat je misschien een echo hebt gehad en je kindje hebt gezien en ze hebt zien bewegen. Ook dat is onderdeel van dat hele proces. Het is niet alleen maar het verliesstukje. Nou, en dat zit in dat boek. Dat zijn dus vragen die je daar bewust bij stil laten staan. En waar je dus over kan schrijven. Er zitten wat quotes in, wat gedichtjes. En plek om eventueel echo's of kaartjes of iets anders wat voor jou belangrijk is in te plakken. En het is echt een boek wat je bewijzen van zo op tafel zou kunnen laten liggen. Ja, als herinnering, zeg maar. Dus het is niet een werkboek. Het is wel echt een mooi vormgegeven boek om voor altijd te bewaren eigenlijk.
Heel mooi. En waar kunnen ouders dat kopen?
Sowieso via mij gewoon. Via mijn website, via Instagram een berichtje. Hij ligt ook wel in verschillende winkels. Maar het kan sowieso gewoon rechtstreeks via mij. Dus via mijn website.
En wat is jouw website? Want ik heb jou bij de Linda genoemd. Maar jouw website is Doula Lin.
Ja, klopt. Ja. www.doula-lin.nl.
Ja, dus daar kan ook dat boek gekocht worden.
Ja, zeker weten. Ja.
Ja, dan,
ik had nog 1 vraag.
Ja, sorry, ja.
Over dat afstemmen, wat jij constant doet met jouw binnenwereld en je intuïtie.
Ja.
Heb je nog tips voor andere vrouwen of moeders om dat te versterken? Wat kunnen vrouwen nou doen om meer afgestemd te raken op zichzelf?
Ja, ik denk dat het begint met het moment nemen. En dat hoeft niet een groot moment te zijn wat je helemaal inplant. Maar al is het maar even als je op de wc zit bewijzen van dat je gewoon gaat zitten. En hoe voel ik me op dit moment? Hoe is het? Dat is eigenlijk al... Dat zijn hele kleine, simpele dingetjes. Maar ik denk dat je daar de eerste connectie al kan maken. En dat je steeds beter dan gaat voelen, zeg maar, hoe het gaat, wat je nodig hebt. Ik denk dat dat de eerste kleine stap is, zeg maar, die je daarin zou kunnen nemen. En zeker ook als je in verwachting bent.
Ja.
Echt tussendoor die afstemming en het stukje mindful. Echt in het moment zijn, zonder oordeel. Dus wat voel ik? Oké, punt. Weet je, daar hoeft dan niet per se iets aan te hangen. Maar zijn.
Zijn.
Ja. Ja, en het kan dus eigenlijk al heel letterlijk met wat voel ik in mijn lichaam.
Ja.
En
ja.
Voelen is zelfs voor sommigen...
Dat is soms al heel lastig, ja. Ja, mij helpt heel erg mijn hand op mijn buik. Maar dat is omdat ik dan rechtstreeks naar de plek ga waar ik het ook voel.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel de eerste... En ik denk dat je dat steeds meer dan gaat ontwikkelen. En dan ontstaan er ook wel weer andere dingen. Maar ik denk dat dat wel de eerste stap is. Het moment pakken, zeg maar.
Ja.
Wat dus niet heel... Zeg maar, heb ik geen tijd of ik ben het weer vergeten. Of het kan echt op de wc al.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, dit is prachtig om hiermee af te sluiten. We gaan afronden. Bedankt Linda, voor dit hele fijne gesprek.
Heel graag gedaan. Ik vond het echt ontzettend leuk.
Dankjewel.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.